Nogmaals, goedenavond iedereen. Vanavond gaan we kijken naar de tweede hoofdzaak van de drie. Uit het boekje van de drie hoofdzaken van het pad van Amazon Kappa. In de inleiding hebben we gezien een beetje wie Amazon Kappa was. Iemand uit ongeveer 1400 in Tibet, die daar een heel belangrijke rol gespeeld heeft. Kloosters gesticht, een kloosterorde gesticht. En heel veel geschreven heeft. Ik las ergens 10.000 pagina's geschreven heeft. En allemaal natuurlijk nog met de hand. Dus ik zat te denken, nou ja, dat zijn dus 200 boeken van 100 pagina's. Ja, je ziet wat die man dan verder nog gedaan heeft. Heel veel gedaan, dat wordt gezien als een grote geleerde. In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat zolang wij het hier eigenlijk heel erg naar ons zin hebben en we eigenlijk gewoon tevreden zijn met het leven wat we hier leiden, dat er dan eigenlijk geen brandstof is, geen energie is, geen behoefte is om in spirituele zin in beweging te komen om ons eigenlijk heel veel verder te ontwikkelen. Lamson Kapper zegt ook in deze tekst, dan is er eigenlijk geen energie en geen behoefte om überhaupt aan een spiritueel pad van wat voor religie dan ook, zeg maar, te gaan beginnen.
Mag ik daar ook in of is dat te snel? Want daar heb ik een vraag over. Wat heb je liever straks even?
Duidelijk.
Oké, goed.
Maar heel kort. Heel kort duidelijk. Ja. Want ik wil nog even daarbij verwijzen naar het leven van de Boeddha zelf. De Boeddha zelf leefde toen hij jong was eigenlijk ook in een situatie dat hij niks te klagen had. Dat alles luxe en tussen aanhalingstekens perfect leek en alle wensen werd voldaan, het leek een soort paradijs. En pas op het moment dat de Boeddha, zeg maar, door die uiterlijke schijn heen keek, over de muren letterlijk heen ging kijken, buiten de muren ging kijken, en een soort bewustzijn ontstond, met daardoor ook een soort vraag en een soort ontevredenheid, zo van, ja, maar ja, als dit het leven is, dan moet ik daar wel iets mee. Pas toen begon ook het spirituele pad van de Boeddha. Wat wou je vragen?
Nou, dat had daarmee te maken, ja.
Ja.
Nou, ik merk bij mezelf bijvoorbeeld, ik vind mezelf op dit moment vrij gezegend. Mm-hmm. En ik ben heel gelukkig. Ik ben niet altijd geweest, maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds dit pad in wil gaan. Alleen ik merk wel dat dat wel lastig is, hè, omdat je het zo fijn is om je te hechten aan alles wat heel fijn is hier. Maar dat het daardoor minder noodzakelijk of wenselijk is, dat herken ik dus niet. Ja, ik vraag me af of dat per definitie ook zo is. Hè, dat je,
niet per definitie, maar ik herinner me, ik dacht dat het de Dalai Lama was die op een gegeven moment zei, het is voor een Dalai Lama wel een voordeel om in een arm gezin geboren te worden. Mm-hmm. Want dan snap je vanaf het begin af aan dat het leven dus niet perfect en niet makkelijk is, zeg maar. Dan begrijp je eigenlijk vanaf het begin af aan de eerste boeddhistische waarheid van de vier. En die eerste boeddhistische waarheid van de vier edele waarheden wordt wel eens op verschillende manieren, zeg maar, verwoord. Traditioneel was het altijd de waarheid van het lijden. Nou ja, lijden klinkt wel heel zwaar, maar dat kan het soms ook wel zijn natuurlijk. Maar ook als we het nog niet zo verschrikkelijk zwaar meemaken, dan merken we toch wel van, ja, sommige dingen zijn gewoon best wel lastig en best wel moeilijk in het leven. En niet per se het hele leven, want de ene periode wat zwaarder, de andere periode wat minder zwaar. En als we het zelf goed hebben, dan hoeven we maar om ons heen te kijken dat het voor de rest van de wereld of voor andere mensen zo is. Het is toch.
Maar kijk, wat je nu zegt, dat ik heb ook heel veel geleden in mijn leven, maar nu niet meer.
Nee, maar
en nu kost het nu. Dus nu moet je weer proberen van, hè, waar vind je dan die zingeving in, bijvoorbeeld? Hè? Dan, dat gaat niet weg doordat het lijden opgelost is.
Nee, maar dat lijden, het besef van het lijden, is volgens de Boeddha juist, zeg maar, een van de redenen om die drang naar bevrijding, zeg maar, vast te houden. Mm-hmm. En juist als het op een gegeven moment weer beter gaat en je kan het besef van het lijden, zeg maar, ook al is dat manifeste lijden dan voorbij, maar je beseft nog steeds dat het leven breekbaar is, bijvoorbeeld, zo voorbij kan gaan. Je beseft nog steeds dat er heel veel situaties in de wereld zijn die voor heel veel mensen acuut op dit moment heel naar zijn. Dat je zelf ook zo in een situatie terecht kan komen of weer in een situatie terecht kan komen die, nou, op zijn minst heel moeilijk is. Er wordt dan bijvoorbeeld genoemd ziekte, ouderdom, dood. Die dingen die we toch waarschijnlijk allemaal niet kunnen ontlopen. En die voor niemand makkelijk zijn, bij wijze van spreken. Doordat je dat, zeg maar, vast kan houden in je meditaties. Kun je ook, als het heel goed gaat met je, blijmoedig, omdat het goed gaat. En met de energie, omdat het goed gaat. Omdat je goed eten hebt. En omdat je een dak boven je hoofd hebt. Kun je met energie, zeg maar, je inspannen voor dat spirituele pad. Maar dat ga je alleen maar doen, zegt zo'n kap. Ik denk dat het ook klopt. Dat je ook kennis hebt. Of soms misschien zelfs nog beter ervaring hebt. Van dat het ook niet altijd zo verschrikkelijk makkelijk is voor iedereen. Ja. Het is misschien ook heel lastig om bijvoorbeeld iets te betekenen voor iemand die in de problemen zit, die in de shit zit, als hij zelf nog nooit wat meegemaakt heeft. Ja. Het praat heel anders. Bijvoorbeeld in de winkel merk ik bijvoorbeeld, soms komen de mensen met verhalen over ziekte, er komen mensen met verhalen over dat er iemand gestorven is, overleden is. Als je zelf daar staat in de winkel en je hebt nog nooit wat meegemaakt, is dat best wel lastig. Praten. En dat voel je op een gegeven moment. Dus dat eigen lijden, ook al ben je daar, heb je dat goed verwerkt, bij wijze van spreken, en zit het je op dit moment niet meer dwars, is toch een soort diepgang, of heeft een soort diepgang opgeleverd, van waaruit je ook iets kan betekenen voor andere mensen. Andere mensen willen ook graag een gesprekspartner, waar het een beetje weer klinkt, waarvan je het idee van, nou ja, we hoeven niet hetzelfde te denken, maar er is een soort begrip in ieder geval wederzijds, van dat het leven echt niet altijd makkelijk is en meezit. Want anders dan krijg je misschien ook wel van die gesprekken, ah joh, kom op, valt dat er mee, kom op, we nemen nog een biertje, kom op, dit en dat, til er niet zo zwaar aan, de zon schijnt en zo. Nou ja, je weet uit eigen ervaring dat dat niet altijd helpt, niet altijd voldoende is, niet altijd bevredigend is, dat we ook niet van iemand anders de oplossing altijd kunnen verwachten, misschien wel zelfs helemaal niet, maar wel dat we een soort besef delen van die eerste boeddhistische waarheid, namelijk dat het leven niet altijd zo makkelijk is. En dat besef is eigenlijk genoeg, zeg maar. We kunnen dan van geloof verschillen, we kunnen van de soort lijden kan verschillen. Iemand die kinderen heeft maakt andere situaties mee, maar dan bijvoorbeeld iemand die geen kinderen heeft, iemand die zijn ouders verloren heeft op jonge leeftijd maakt weer andere situaties mee. Maar het gaat erom dat in de basis, even los van hoe dat lijden zich manifesteert, er een soort besef is, en dat wordt denk ik door andere mensen ook herkend, want dat geeft een soort diepgang ook aan het leven. Van ja, het leven is niet altijd zo simpel. En dat betekent niet dat we daar depressief en somber van rond hoeven te lopen, maar ja, we snappen wel dat het niet altijd zo meevalt. En voor de Boeddha was het ook zo, toen hij dat snapte, toen hij buiten de muren ging kijken, toen hij inderdaad iemand zag die ziek was, toen hij op straat oudere mensen zag die heel moeilijk nog zich konden voortbewegen, toen hij iemand zag op straat die overleden was, gingen zijn ogen toch wel in zekere zin open. Letterlijk werd zijn wereld ook groter. Die wereld was natuurlijk echt heel erg beperkt tot dat paradijsje binnen die vier muren. En als je wereld dus niet groter is dan dat, en je leeft in een wereld waarin er altijd geld is, waarin iedereen altijd shiny, happy, people altijd om je heen, dan is het moeilijk om ook begrip te hebben voor de rest van de wereld. Dus in het eerste, die eerste hoofdzaak is van ja, op het moment dat je nog heel erg tevreden bent en eigenlijk dat lijden nog niet onderkend hebt, terwijl het toch een soort eigen is aan het leven, dan is er eigenlijk nog te weinig drijf, hoe moet ik zeggen, stuwkracht, energie, brandstof, om op dat spirituele pad naar voren te willen komen. Er is nog te weinig behoefte. Het is ook iets wat ik bijvoorbeeld in de winkel wil zien bij kinderen. Kinderen hebben helemaal die interesse en die belangstelling vaak nog niet. Nee, logisch, want die hebben nog hele andere dingen aan hun hoofd. En die moeten zich daar misschien ook nog helemaal niet met spiritualiteit bezighouden. Dat komt vanzelf. Op een gegeven moment maakt iedereen dus wel situaties in zijn leven mee en dan groeit die interesse en die belangstelling wel. Dat is de eerste hoofdzaak, de drang naar bevrijding. En ja, er wordt ook in dat eerste hoofdstuk, dat is traditioneel altijd ook best wel een somber hoofdstuk, die hoofdzaak, wordt dus ook juist daarom de nadruk gelegd op dat lijden. En daarom heeft het boeddhisme soms ook wel, vooral voor buitenstaanders, een beetje een sombere, het kan soms zelfs een beetje een somber imago hebben. Zo van boeddhisten, die hebben het altijd over het lijden. Vooral die eerste waarheid, die wordt natuurlijk ook in het begin heel erg benadrukt, want ja, Lamatso Kappa die zegt ook, ja, realiseer dat, denk erover na, want dan ga je in beweging komen de goede kant op.
Maar wat vreugde ook niet veel groter als lijden er ook is, hè? Omdat het dan ook het verschil groter is.
De diepgang in het leven wordt misschien wel groter en daarmee ook de waardering van de vreugde, ja. Het is ook heel moeilijk om dingen op waarde te schatten als alles vanzelfsprekend is. Het is ook heel moeilijk om de waarde van geld te kennen als er altijd genoeg geld is. Het is ook moeilijk om de waarde van gezondheid te kennen, bijvoorbeeld als je nooit ziek bent, want dan is dat zo vanzelfsprekend. Een heleboel dingen krijgen zeg maar een grotere diepgang, een ander besef, op het moment dat je beide kanten een beetje kunt zien of meegemaakt hebt. Dan zou je kunnen denken, goed, dan gaan wij proberen als het dan mogelijk is om met het verzamelen van goed karma, om ons leven op orde te krijgen, dan gaan wij proberen om voor onszelf een situatie te krijgen waarin we bevrijd raken van het lijden. Want de Boeddha zei, dat is mogelijk. Dat is namelijk het vervolg van die vier edele waarheden. Er is een onbevredigende situatie. Lijden. Maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar zijn ook oorzaken voor. En omdat er oorzaken zijn, kunnen we er ook eventueel wel wat aan gaan doen. En we kunnen er wat aan doen door het achtvoudig pad in de praktijk te brengen. Met name dus ons karma op orde te brengen. Daarmee creëer je uiteindelijk positieve oorzaken. En die zullen positieve gevolgen hebben. En hoe meer positieve gevolgen, hoe minder wij zelf persoonlijk dat lijden zullen ervaren. Maar in die tweede hoofdzaak van het pad, en dat maakt deze tekst ook echt bij uitstek natuurlijk een Mahayana tekst, wordt er gewaarschuwd eigenlijk in zekere zin voor het volgen van het pad dat leidt tot individuele bevrijding, zoals ze dat noemen. Want er wordt gezegd, ja, je kan natuurlijk wel proberen om het voor jezelf in orde te krijgen, tussen aanhalingstekens, hoe moeilijk dat ook is. Maar kijk eens om je heen en kijk eens naar de rest van de wereld. En zou je überhaupt wel happy zijn als het je zou lukken om zelf in een perfecte situatie te zitten, als je je beseft dat de rest van de wereld nog eigenlijk zoveel nodig heeft? Dus daar wordt dan eigenlijk bij die tweede hoofdzaak eigenlijk gewaarschuwd, omdat het ook een Mahayana tekst is, ga niet dit pad op alleen maar voor je eigen belang en voor je eigen profijt, maar maak er iets groters van, iets mooiers van, bevrijd jezelf wel, maar doe dat met in je achterhoofd om dat uit te laten stralen naar de rest van de wereld, om daar de rest van de wereld, de andere levende wezens van mee te laten profiteren. Je ziet het in heel veel gebeden aan het begin eigenlijk al. Dan staan er van die regels zo van, om alle voelende wezens te bevrijden, en dan ga ik huppel de puppel de puppel de puppel de pup. Dus vanaf het begin af aan doe je, volg je dat pad, ga je die stappen al zetten met het idee dat je het niet alleen maar voor jezelf doet, maar dat je gaat proberen, voor zover dat in je vermogen ligt, zonder jezelf wat dat betreft zeg maar te forceren, ga je proberen om een bijdrage te leveren. Nou ja, dat is dan modern geformuleerd, maar dan komt het toch op neer, een bijdrage te leveren aan een betere wereld. En niet alleen maar een fijne positie voor jezelf. Dat is toch een belangrijke motivatie. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat er heel veel redenen kunnen zijn om bijvoorbeeld dokter te worden. Je kan zeggen, ik ga dokter worden omdat ik heel veel interesse heb in het menselijk lichaam. Ik vind het fantastische techniek. Ik ben heel erg gefascineerd van de wetenschap. Ik wil een lekker salaris verdienen. Het lijkt me hartstikke leuk om in de realiteit van een doktersroman te leven. Maar je kan ook zeggen, ja, ik wil een bijdrage leveren aan de gezondheidssituatie van de wereld, van de mensen. Ik wil bijdragen aan onderzoek om bepaalde ziektes te bestrijden of de wereld uit te helpen. Er zijn heel veel verschillende redenen waarom iemand het onderwijs in kan gaan, medicijnen kan gaan studeren, brandweerman kan worden, van alles nog wat. Eigenlijk geldt het voor elk beroep. En er wordt eigenlijk vanuit Mahayana oogpunt gezegd, de motivatie om ook anderen behulpzaam te zijn is eigenlijk de hoogste motivatie daarin. En dan hoef je niet bang te zijn dat je zelf te weinig salaris zal hebben, want als je dokter bent, dan komt het eigen belang eigenlijk vanzelf mee. Dus het is niet een keuze voor de ander of voor jezelf. Nee. Je eigen belang zit ook gewoon in dat algemene grote belang inbegrepen. Dus in die zin hoef je niet bang te zijn dat je jezelf tekort doet door voor de ander te kiezen op het moment, of zolang je dat maar op een verstandige, verantwoorde manier doet. Zolang je maar niet meer wil doen dan je eigenlijk kunt, want dan ga je inderdaad jezelf uitputten en dan wil je het voor andere mensen heel erg goed doen, terwijl je het eigenlijk misschien niet aan kunt. Je ziet het nu ook wel bij die mantelzorg bijvoorbeeld, dat je denkt van ja, al mensen die heel erg sterk gemotiveerd zijn om iets voor iemand anders te doen, maar soms dan belast je jezelf wel iets te zwaar daarin, en dat hou je dus op den duur ook niet vol. Dus daar moet je natuurlijk ook al nagelang je eigen capaciteit wel verstandig mee omgaan. Je kan niet meer weggeven dan je hebt, en je moet ook niet meer weggeven dan je eigenlijk bijvoorbeeld kunt missen. Ook qua tijd bijvoorbeeld speelt dat een rol, en qua geld en qua energie. Dus het is niet dat je dan daarmee zegt dat de doelen niet de moeite waard zijn of zoiets dergelijks, maar je moet gewoon ook reëel wezen naar jezelf toe. Je moet dingen ook wel vol kunnen houden op een goede manier. Het zevende vers. Omdat de drang naar bevrijding niet leidt tot gelukzaligheid van het onovertroffen boeddhaschap, als die niet wordt verrijkt met de zuivere verlichtingsgeest, wekken zij die verstandig zijn op deze superieure motivatie om verlicht te worden op. Er wordt een verschil gemaakt in het boeddhisme tussen drang naar bevrijding, vrij zijn van het lijden, en verlichting. En in deze teksten is de drang naar bevrijding iets wat je voor jezelf doet. Je wilt zelf vrij zijn van het lijden. En verlichting is iets wat uitstraalt, wat rondstraalt, wat anderen verlicht. En als je dus moet kiezen tussen die twee, dan wordt er gezegd, nou, het is een moeilijke weg, maar probeer toch vanaf het begin af aan zoveel mogelijk in je achterhoofd te houden dat het uiteindelijke doel van het hele spirituele pad ook is een betere wereld. En niet alleen maar een betere positie voor jezelf. Pas dan kom je in de situatie, in de staat van boeddhaschap. Dus pas dan kun je zelf boeddha worden. Je kunt jezelf wel bevrijden, maar als je dat alleen maar voor jezelf doet, word je geen boeddha. Want een boeddha doet het niet alleen maar voor zichzelf, maar doet het voor de rest van de wereld. En ik vind het woord verrijken hier heel erg mooi. Dus het is niet zo, het is dat het rijker wordt. De motivatie is al natuurlijk om jezelf te bevrijden, want die eerste stap is natuurlijk de drang naar bevrijding. Je wil natuurlijk bevrijd worden van het lijden, maar je verrijkt die motivatie doordat je het ook nog eens een keertje voor anderen wilt gaan doen. En dan komt hier het begrip, daar hebben we het eventjes eerder over gehad, het begrip verlichtingsgeest. Volgens mij noemde jij dat, verlichtingsgeest. Komt hier om de hoek kijken. De verlichtingsgeest is de motivatie. Dus dat is de geest. Ik wijs naar mijn hoofd, maar dat is al een beetje tricky natuurlijk, want het is maar de vraag of de geest al in het hoofd zit. Maar het is de geest die gemengd is, vermengd is, vervuld is van het begrip verlichting. Dat wordt bedoeld met verlichtingsgeest. En verlichting is de altruïstische motivatie, de compassie. De motivatie om het voor anderen te doen, om het licht uit te kunnen stralen. Als je dat begrip in je geest hebt, als je dat idee in je geest hebt, dan noemen we het verlichtingsgeest.
Dat is de liefde voor alles.
Ja, de liefde voor alles. Nou, dat is misschien wel heel erg breed uitgedrukt, maar ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. De verlichtingsgeest is dus een naam voor die specifieke motivatie. De motivatie om de verlichting te bereiken voor anderen. Voor het welzijn van alle voelende wezens, wordt er bijvoorbeeld gezegd. Dat is de reden van al die boeddhistische beoefeningen. En dat wordt dan de superieure motivatie ook genoemd in dit geval door Tsongkhapa, want die zegt, je kan het wel voor jezelf doen, maar als je het groter maakt, dan is de impact veel groter. Eigenlijk is dat superieur. Dat wil niet zeggen dat we tegelijkertijd niet heel reëel moeten zijn en ook moeten onderkennen dat we uiteindelijk maar babyboeddhaatjes zijn, zoals Lama Yeshe dat wel eens noemde, babybodhisattvaatjes. We beginnen uiteindelijk nog maar net en we kunnen uiteindelijk niet nog zo verschrikkelijk veel aan. En als we het ons privé en persoonlijk vaak op een gegeven moment tegenzitten, dan merken we ook dat we weinig reserve meer hebben om nog voor de rest van de wereld heel veel te doen. Je ziet het al, als je 2-3 dagen slecht geslapen hebt, dan is het al best wel lastiger om vriendelijk te zijn en geduldig te zijn naar iedereen en dat soort dingen. Dus wij moeten ook wel reëel zijn. We willen dat eigenlijk wel graag, maar we zetten kleine stapjes in die richting. En toch is het belangrijk om die stapjes in die richting ook te zetten. Vers 8. Alle gewone wezens worden voortdurend meegesleurd door de stroom van de 4 gewelddadige rivieren. Je zou ook kunnen zeggen, ze zitten in die kringloop. De gewone wezens gaan van het ene leven naar het andere leven, worden voortgesleurd. Eigenlijk zegt dat woord ook dat we daar soms niet eens zo verschrikkelijk veel in te kiezen hebben. Dat we gewoon dingen maar doen zonder dat we ze echt bewust doen, zonder dat we echt bewust beslissen. We komen in situaties terecht En we handelen vanuit automatismes, vanuit emoties. En het gaat maar door en we blijven in die cirkel ronddraaien. Ze zijn geketend in de strakke boeien van moeilijk af te wenden karma. Ook dat karma houdt ons gevangen in dat wiel van die zes bestaanswerelden. Ze zitten gevangen in de ijzeren kooi van het vasthouden aan inherent bestaan en zijn volkomen gehuld in de dichte duisternis van hun verkeerde denkbeelden. Best wel een zwaar en somber vers wat dat betreft. Maar die zes werelden worden ook niet voor niets vastgehouden door die angstaanjagende figuur, die Yama, de god van de dood. En als je er goed over nadenkt, dan zijn die zes bestaanswerelden ook geen feest. Dus dat wordt hier nog eens een keertje extra benadrukt. Niet om ons te demotiveren, dat vind ik zo grappig. Dat Geshe-la op een gegeven moment daar ook een soort tegenwicht in geeft in de tekst. En die zegt, natuurlijk kunnen we dat. Natuurlijk kunnen we die verlichting bereiken. Anders dan had de Boeddha dat nooit onderwezen. Die is daar dan weer heel stellig in. Want soms kan je wel een klein beetje gedemotiveerd raken. Dat je denkt, dat karma is zo lastig te veranderen en de gewoontes en de patronen zijn zo moeilijk dat je soms ook wel behoefte hebt aan iemand die vanuit het boeddhisme ook wel een klein beetje moed inpraat. Wat dat betreft heeft het boeddhisme wel twee mogelijke kanten en moet je zelf ook op een of andere manier bijna je eigen therapeut zijn. Voor mensen die gemakzuchtig ingesteld zijn, en dat zijn de meeste Tibetanen overigens, die zien eigenlijk ook helemaal niet zo verschrikkelijk veel problemen vanuit zichzelf in het leven. Die leven eigenlijk naar verhouding heel makkelijk. Wordt er erg de nadruk op gelegd van, ja, maar je kan er wel een biertje drinken en dit en dat is zo, maar denk aan het lijden en dit en dat is. Misschien is het voor westerlingen die wat dat betreft wat serieuzer zijn, misschien met een calvinistische achtergrond, ook wel goed dat er andere boeddhistische leraren zijn die zeggen van maak het niet te zwaar. De mens heeft een gezonde kern, zoals Trungpa dat noemt, is in de basis in de natuur zuiver, heeft de mogelijkheid in zich om de boeddhaschap te realiseren. En je moet zelf soms een beetje wikken en wegen wat voor jezelf in die situatie positief en stimulerend is. Soms heeft iemand een schouderklopje nodig en soms heeft iemand een waarschuwing nodig, bij wijze van spreken. Dus soms moet je iemand de goede kant op duwen, kan die wel wat extra positieve energie gebruiken. Soms moet iemand ook wel afgeremd worden. Dat is ja, ook de rol van die boeddhistische leraar. Die zullen dat ook met al die leerlingen verschillend doen. Soms moet je ook tegen iemand zeggen, ga eens even relaxen. Ga eens even een avondje naar de bioscoop. Maak je even niet al te druk op dit moment. Maar soms moet je ook tegen iemand zeggen, ga eens een beetje mediteren. Ga eens een keertje vroeg opstaan. Stap eens een keertje uit bed. En ga eens een keertje een retraite doen. Of zoiets dergelijks. Al naar gelang waar je behoefte aan hebt. Deze Tibetaanse tekst van Tsongkhapa in die tijd is in die zin best wel serieus en zwaar. In vers 9 komt het nog een keer overheen. Steeds opnieuw worden ze geboren in de eindeloze kringloop van het bestaan, waarin ze onafgebroken mateloos worden gekweld door de drie soorten lijden. Ontwikkel de superieure motivatie verlicht te worden door na te denken over de manier waarop je moeders zich in deze situatie bevinden. Het is dus een manier om mensen aan te sporen. Het is niet om ons somber te maken dat dat lijden zeg maar aan de orde komt. Het is niet om ons depri te maken. Het is niet om ons de moed in de schoenen te laten zinken. Maar het is bedoeld om het leven niet te oppervlakkig te nemen en ons aan te sporen om vooral dat spirituele pad op te gaan. En vooral gewoon niet te gemakkelijk in een soort gemakzucht te belanden. Die drie soorten lijden worden op de volgende pagina in 49 nog genoemd. Dat is dan Weer zo'n rijtje dat in het boeddhisme wel redelijk bekend is, maar ze worden hier nog weer eens een keertje herhaald. Het manifeste lijden, dat is het lijden wat we altijd wel herkennen. Een spijker waar je achter blijft haken, weet je wel, ziekte bijvoorbeeld, is echt manifest lijden. Honger is natuurlijk echt manifest lijden. De dingen die wel iedereen zal herkennen als van ja, dat is wel echt lijden. Het lijden door verandering, dat is een soort lijden dat we niet zo in de gaten hebben vaak, maar het feit dat dingen niet blijven zoals we ze zouden willen hebben, maar altijd weer veranderen, altijd weer verouderen, altijd weer uit elkaar vallen bijvoorbeeld, altijd weer onderhoud nodig is om dingen in stand te houden. Dingen kunnen nooit, je hebt dingen nooit voor elkaar en dan blijft het gewoon eens even lekker zo. Het is altijd weer dat, ja, er moet weer wat gedaan worden, weet je, er moet weer gekookt worden, er moeten weer boodschappen gedaan worden, er moet weer gewassen worden. Het is telkens steeds maar gedoe. En zolang je dat nog makkelijk op kan brengen, gaat het nog wel. Maar goed, ik zie het nu bij mijn ouders die een stuk ouder zijn, alleen al boodschappen doen en koken, steeds maar weer moeten, steeds maar weer dat huis schoon moet, steeds maar weer allemaal gedoe.
Maar gaat het ook over het onderhouden van relaties bijvoorbeeld?
Ja,
het
gaat eigenlijk over alles wat aan verandering onderhevig is. Ook relaties die je niet onderhoudt, maar zelfs als je wel onderhoudt, alles verandert de hele tijd. Terwijl je misschien eigenlijk denkt van nou hebben we het eindelijk eens voor elkaar. Gebeurt er weer dit of gebeurt er weer dat? Hè? En ja, ik zie het bij mijn eigen ouders bijvoorbeeld ook heel duidelijk in de techniek op het moment. Weet je wel, snappen ze bepaalde dingen. Eindelijk eens een keertje komt er weer een nieuw computerscherm of komt er weer een nieuw computerprogramma. Ben je eindelijk een keertje bij, tussen aanhalingstekens, weet je eindelijk hoe die chipknip werkt, word je weer afgeschaft, want dat is alweer verouderd, bij wijze van spreken. En die maatschappij die verandert heel snel. En bepaalde leeftijd kan je dat nog een beetje nonchalant uit de mouw schudden bijhouden, maar op een gegeven moment wordt dat best wel lastig. Dat alles weer anders is. En dat brengt een soort ongemak met zich mee. Het lijden door verandering. En dat dingen waar je dus ooit plezier aan had of die fijn zijn, dat die op een gegeven moment ook weer in het tegendeel kunnen omslaan. Dat bijvoorbeeld de vakantie die heel erg leuk is, voor mijn ouders al een ontzettend gedoe zeg maar met zich meebrengen. En het alles doordringende lijden, daarmee wordt bedoeld, we zien dat eigenlijk niet, maar we moeten ons realiseren, je moet erover nadenken, we zitten gewoon vast in dit leven, we zitten gewoon vast in deze situatie. En dat vinden we dan tussen aanhalingstekens wel een hele vertrouwde omgeving. En we herkennen misschien ook niet zo dat het lijden is, maar als je erover nadenkt, dan is gewoon het feit dat je hier dat lichaam bijvoorbeeld al hebt en dat je daaraan vastzit, dat je niet zomaar goed tegen kou, tegen warmte kan, dat je niet zomaar aan de andere kant van de wereld kan zijn, dat je weer in een vliegtuig moet en dat het weer geld kost en dat het moet eten en zo. Dat je in deze situatie vastzit in dit stukje van dat wiel, dat wordt genoemd het alles doordringende lijden. Je zit vast aan een gebrekkig functionerend lichaam, een gebrekkig functionerende geest. Nou, dat hebben we dan vorige keer kunnen zien met eigen ogen. Zelfs die geest van mij, die vergeet op een gegeven moment dat hij hier moet zijn. En
zelfs jij?
Ja, zelfs ik. Ja, terwijl ik dat gewoon in mijn agenda en in de agenda van de winkel heb staan. En ik ben het jarenlang nog nooit vergeten, maar dan op een gegeven moment zelfs ik. Ja, een gebrekkig functionerende geest. Ja, dat is dus ook gewoon het alles doordringende lijden. Het lukt niet op een of andere manier om alles altijd perfect te doen. Nou ja, de Cynthia voelde zich daar ook al best wel knap schuldig over en druk over, want die was het ook vergeten. En ik dacht ook zelf zo van ja, dan komen al die mensen daar voor niks aan. Toen dacht ik ook van ja, dan heb ik ook Cynthia geschreven, ja, het leven is dus ook niet perfect. Dus je biedt je excuses aan en je moet het dan ook maar weer loslaten.
Maar ik vind dat dan daarom toe, wat in mij ook komt als je het over dit soort dingen zegt, is dat ik in deze week bijvoorbeeld van 3 verschillende mensen heb gehoord dat ze waarschijnlijk een bepaalde vorm van kanker hebben. Mm-hmm. En dat dat nog verder onderzocht moet worden. Van ja, dan zit je echt vast in je lijf en in je lijden, weet je wel. En, denk ik, ja, dan is het, ja, het vergeten van iets.
Nee,
maar goed.
We hoeven er ook geen drama van te maken, maar je ziet al dat het lichaam,
ja,
in jouw voorbeelden, is. Maar ook de geest, je vergeet dingen, je ziet dingen over het hoofd, je denkt, ik krijg nooit een ongeluk en op een gegeven moment heb je toch iets in het verkeer niet gezien bijvoorbeeld. Of, ja, het is allemaal niet perfect.
Nee.
En dat heeft heel veel gradaties van... Ja. Een situatie waar je nog wel om kan lachen. Hè, waar je schouders op kan trekken. En denkt, nou ja, het is ook weer grappig. Tot situaties die heel ernstig zijn. En waar je gewoon niet meer van slaapt. En die ook grote consequenties hebben voor jezelf. En voor de omgeving. Maar hoe dan ook. Het wordt allemaal ingegeven door het feit dat we het met dit gebrekkige lichaam. En deze gebrekkige situatie. En dit gebrekkige bestaan moeten doen. En als alles redelijk functioneert, dan denken we helemaal niet dat het gebrekkig is, bij wijze van spreken. Maar dan is het dus eigenlijk wel.
Ja, heel kwetsbaar, hè?
Heel kwetsbaar, ja. Als je al ziet, bijvoorbeeld ook met topsport, hoeveel er nodig is aan training, aan voeding, aan fysio, aan, om überhaupt, zeg maar, een aantal jaren zo'n prestatie te kunnen leveren. Gaat allemaal helemaal niet vanzelf. Dat is allemaal best wel lastig. En dan... Is het misschien een paar jaar allemaal toppie. Maar op een gegeven moment dan komen de klachten. En dan, ja. Dus dat zijn de 3 soorten lijden. En Tsongkhapa moedigt ons aan om daar goed over na te denken. Zonder dat we daar gedeprimeerd over raken. Met de bedoeling van, oké, laten we wel proberen de tijd die we hier hebben goed te besteden. Laten we dan ook proberen de motivatie hoog te houden. Laten we dan ook kijken of we dit waardevolle mensenleven, want er wordt ook altijd genoemd, het waardevolle mensenleven, zo goed mogelijk kunnen benutten. Niet, zeg maar, in een soort spoor van onwetendheid en lethargie te belanden, maar ons echt in te spannen en echt ons best te doen om op die spirituele weg, zeg maar, naar voren te komen. Oké, dat doet Tsongkhapa op die manier. En daar zijn een aantal methodes voor om je dat lijden te realiseren. Eigenlijk zijn er 2 methoden voor, die worden genoemd. En heel vaak wordt in het boeddhisme dan ook om de connectie met de andere wezens boven water te krijgen, om die te voelen... wordt de moederfiguur erbij gehaald in die teksten. In die reïncarnatiegedachte is het zo dat alle wezens in principe je moeder geweest zouden kunnen zijn. En een moeder is in die Tibetaanse cultuur altijd iemand die staat voor de onvoorwaardelijke liefde. En ook een persoon aan wie je eigenlijk altijd eerbied en dank verschuldigd bent en blijft. En respect verschuldigd blijft. Het is wel eens voor boeddhistische leraren lastig om te begrijpen dat dat hier in het Westen soms niet zo is. En dat het soms lastig is om te begrijpen dat kinderen soms ook een totaal verstoorde relatie met hun moeder kunnen hebben. Dat begrijpen zij eigenlijk in eerste instantie vanuit hun cultuur niet. Maar Geshe-la heeft het hier opgelost door te zeggen van ja, het gaat ook eigenlijk misschien niet per se om die moeder. Het mag ook iemand anders zijn. Al was het je broer, al was het je vader, hoe dan ook. Realiseer je op een of andere manier de andere wezens waar je een verschrikkelijke band of respect voor hebt, waar je heel veel aan gehad hebt, die zijn ook aan het lijden.
Meer een soort metaforische figuur, ja. Hè,
die moeder. Die moeder, de figuur, is in die Tibetaanse cultuur omstreden. Dat hoef je die Tibetanen allemaal niet uit te leggen. En ik denk in hele grote stukken van de wereld overigens niet. En hier waarschijnlijk in Europa vroeger ook niet. Maar ja, goed, het is toch zo dat de familieverhoudingen hier niet altijd zo vanzelfsprekend goed zijn. Dat het respect en de waardering voor de moeder ook niet altijd even groot is. En dan mag je daar voor diezelfde meditaties ook gewoon een andere persoon nemen. Want het gaat erom dat je de band voelt met iemand die je enorm waardeert. En voor de traditionele tekst is dat dan de moeder. Maar er mag natuurlijk ook iemand anders zijn. Ja. Dus zo wordt het aangepast. Door ons de hele tijd dat te realiseren, door ons de hele tijd de andere mensen voor de geest te halen in meditaties, door te denken dat we het ook voor die mensen doen, bijvoorbeeld voor je moeder, bijvoorbeeld voor je vader, voor je broer, voor je geliefde, weet ik het, ontwikkel je dus langzaam aan die verlichtingsgeest. De overtuiging van het feit dat het niet echt tof is als jij het heel erg goed hebt, maar je moeder heeft het heel erg slecht. En dat je dan niet kan denken van dat interesseert mij verder niet, want ik heb het goed. Op het moment dat je dat punt bereikt hebt, dan kun je het in die meditatie heel langzaam maar zeker uit gaan breiden van de mensen die heel dichtbij je staan, tot de mensen die wat verder weg van je zijn, de mensen waar je neutraal tegenover staat, wordt al gezegd, of de vreemden. En in principe zelfs kun je het proberen in je meditaties uit te breiden tot je vijanden. Want in principe zijn die vijanden ook je moeder. En in die hele reïncarnatiegedachte loopt dat natuurlijk helemaal door elkaar heen. Ook die willen eigenlijk wil iedereen gewoon gelukkig zijn. En eigenlijk wil iedereen, wat dat betreft, in zekere zin hetzelfde. En iedereen ervaart dat lijden. Dus het is iets heel universeels waar je op een gegeven moment op uitkomt. En dat maakt, als je daar uitkomt, als je dat beseft, dat er een enorm gevoel van verbondenheid met de hele wereld kan ontstaan. Dat los van de uiterlijke kenmerken, los van of iemand oud of jong is, los van of iemand rijk is of arm is, los van of die hier woont of daar woont, als je al die verschillen kan doorzien, doorschouwen, als je ziet dat dat allemaal maar uiterlijke kenmerken zijn, dat die eigenlijk ook leeg zijn tussen aanhalingstekens, geen echte vaste betekenis hebben, maar dat het in een volgend leven of in een volgende incarnatie ook weer een heel andere persoon kan zijn. Dat je dan zeg maar komt tot een soort universele, kunt komen in de meditatie, tot een soort universele verbondenheid die je kunt voelen met het hele universum. Het idee, alles is één. Niet alles is werkelijk hetzelfde, maar het is een eenheid, zeg maar. Het hoort allemaal bij elkaar. Je hoort daar tegenwoordig wel een aantal leraren steeds meer en meer over spreken. Thich Nhat Hanh spreekt daar ook veel over. Het idee dat hij de pijn van anderen ook voelt als pijn van zichzelf. En dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit of dat een man is of een vrouw, of dat hij jong is of oud, of dat hij rijk is of arm, en ook niet wat hij in het verleden wel of niet gedaan heeft. Dat je ook de pijn mee kan voelen van mensen in een gevangenis, mensen die in een psychiatrische inrichting zitten, zelfs van mensen die jou iets aangedaan hebben. Omdat onder al die dingen die aan de oppervlakte zo dramatisch verschillend lijken, ligt er eenzelfde soort universele menselijke kern onder. Heel moeilijk om daar doorheen te komen natuurlijk. Daar is best wel wat meditatie en tijd voor nodig. En ik weet ook niet of iedereen dat in alle situaties kan. Maar je ziet daar soms wel verbluffende staaltjes van.
Ik heb daar een invalshoek op dat ik dus pijn van anderen werkelijk kan voelen.
Mm-hmm.
En dat heeft me dit besef dus
ook. Ook als het dus aanhalingstekens vijanden zijn.
Juist.
Ja. Ja.
Dat is ook mijn insteek voor dit verhaal. Dat we dus één kunnen zijn.
Ja. Eén in de zin dat iedereen, zeg maar, natuurlijk op de ene manier natuurlijk verschillend is. En dat mag ook. En dat hoef ik niet allemaal hetzelfde te zijn, zeg maar. Maar wel dat er een enorme verbondenheid is. Ja, we waren bij, of een aantal waren bij Bernie Glassman in Westerbork. En die heeft ook heel erg dat idee. En die heeft zelfs ergens geschreven, de mate van verlichting hangt af, of kun je meten aan hoezeer de verbondenheid, hoe diep de verbondenheid zeg maar in een persoon met de rest van de wereld is. Op het moment dat iemand zich helemaal niet verbonden voelt met de rest van de wereld, kun je eigenlijk niet spreken van een verlicht persoon. Eigenlijk kan dat gewoon helemaal niet. En hoe meer mensen verlicht raken, hoe meer ze ook in die vanzelfsprekendheid ook niet alleen denken, maar ook leven. En hij heeft altijd een heel treffend voorbeeld van, ja, ik heb hier een linkerhand, ik heb hier een rechterhand. Het zijn twee totaal verschillende handen. Maar de rechterhand voelt de pijn van de linkerhand en gaat er ook automatisch naartoe om te helpen, om bij wijze van spreken die bloeding te stelpen. Dan hoeft die rechterhand eigenlijk helemaal niet meer over na te denken. Ook al zijn het twee verschillende handen, op een of andere manier is het één organisme. En hij gebruikt dat als een soort beeldspraak om, ja, misschien aan te geven dat je op die manier ook naar veel grotere organismen zou kunnen denken. Of dat je dat ook, zeg maar, zo zou kunnen voelen. En dan, dat is ook heel grappig, is het dus eigenlijk ook helemaal niet meer een inspanning om compassie te tonen. Of om verbondenheid te voelen of om een bepaalde motivatie voor anderen op te wekken. Maar is het eigenlijk een soort totale vanzelfsprekendheid waar je helemaal niet meer over na hoeft te denken op een gegeven moment. We hebben bij die verlichtingsgeest dan ook een aantal stadia. We hebben in het begin denk je, nou, dat is wel een heel aardig idee. Ik ga erover nadenken. Ik ga eens kijken hoe dat voor anderen is. Ik ga eens proberen om in anderen in te leven. En we noemen dat de kunstmatige verlichtingsgeest. We moeten nog heel erg ons best doen om de ander te kunnen zien als min of meer gelijk aan onszelf. Maar dat gaat niet spontaan en niet vanzelf. De kunstmatige verlichtingsgeest. Op een gegeven moment door heel veel mediteren en daar heel veel over nadenken, verandert je geest. Dat is nou het grappige van mediteren, dat je een aantal positieve eigenschappen in je eigen geest verankert en ontwikkelt, waar je in eerste instantie nog wel moeite voor moet doen en over na moet denken, maar die op een gegeven moment gewoon eigen geworden zijn. Dat is nou juist eigenlijk wat je met mediteren doet. Je maakt je een aantal dingen bewust eigen. Je gaat er zo over nadenken, je doordringt jezelf van dat hele idee, dat op een gegeven moment sprake is van de automatische, spontane verlichtingsgeest. Dat wil zeggen, op het moment dat je iemand ziet in een moeilijke situatie, hoef je niet meer na te denken of je die persoon gaat helpen. Maar je helpt die persoon gewoon. En het is ook niet zelfs maar een afweging of je dat wel moet doen en of dat verstandig is en of je dat kunt. Ook daar had Burning Glass me nog wel een mooi verhaal over. Dat ook zoiets dat van, ja, wij gaan dan altijd alle excuses verzinnen. Van ja, maar ik heb eigenlijk geen geld. Ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd. Ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel mond-op-mond beademing kan doen. Ja, maar ik ben geen verpleegkundige. Nee, je doet het gewoon. Er is een soort spontaniteit. En dat wil niet zeggen dat die professionaliteit altijd zeg maar even goed is. Het is niet zo dat iedereen dat even goed kan. Maar je gaat niet allerlei excuses verzinnen rationeel van waarom je dat wel of niet zou doen. Nee, die rechterhand die pakt die linkerhand op het moment dat die spijker erin zit, bij wijze van spreken. Die trekt die spijker er ook uit. Ik weet niet meer of het eigenlijk echt bij de Boeddha vandaan komt, volgens mij wel. Maar die zegt op een gegeven moment ergens in een verhaal, als je getroffen wordt door een pijl, dan ga je niet afvragen van welke houtsoort is die pijl gemaakt, van welke kant komt die pijl nou eigenlijk, met welke boog is die nou eigenlijk geschoten, door wie is die nou eigenlijk geschoten, kwam die nou eigenlijk van links of kwam die nou eigenlijk van rechts. Je denkt helemaal daar niet meer over na. Je pakt die pijn en je trekt hem eruit. Je probeert het probleem eigenlijk op te lossen. Dus in die zin was de Boeddha ook niet echt een echte filosoof. De Boeddha had eigenlijk volgens mij niet zoveel met allerlei theoretische problemen die misschien filosofisch wel interessant zijn. De Boeddha filosofie, want er zit natuurlijk wel filosofische stukken in, is altijd gericht op hele praktische, wat kunnen we er dan ook mee in het leven? Je kan je van alles nog wat afvragen, maar acuut moet er iets gedaan worden. En niet iedereen kan dat altijd even goed. Maar dat hoeft geen excuus. Niet iedereen heeft altijd evenveel tijd. Niet iedereen heeft altijd evenveel geld en zo. Maar dat hoeft geen excuus te zijn. Dat moet eigenlijk geen excuus zijn. We moeten kijken wat we wel kunnen met de mogelijkheden die we hebben. Er is een beroemde zentekst. Die wordt op verschillende manieren vertaald. Maar instructions to the cook. Eigenlijk de Engelse tekst. Instructies voor de kok. En die gaat. Er is een Chinese boeddhist. Die komt in Japan. Die spreekt de taal niet. En om daar in die kloosters een beetje thuis te raken, moet hij eerst maar eens in de keuken. We hebben de video, de DVD daar ook al een aantal keren her en der van vertoond. Hij moet eerst maar eens in de keuken. En hij weet van de rest van het klooster niks. Hij kent die hele taal niet. Hij spreekt de filosofie niet. Hij ziet alleen wat er in de keuken gebeurt. En wat er in de keuken gebeurt is de basis voor deze tekst. Vrij korte tekst. En een van de dingen die daaruit spreekt, en die ook voor Bernie Glassman, ook in zijn bakkerij zeg maar van belang is. Je werkt met de ingrediënten die je hebt. Daar ga je het beste van maken. En je gaat niet zitten denken van had ik nou maar peper of had ik nou maar zout. Of, god, ik kan geen lasagne maken, want ik heb geen paprika. Of, ik kan dit niet, want ik heb geen tijd. Of, ik kan dit niet, want ik ben maar een vrouw. Of, ik kan dit niet, want ik ben al oud. Of, ik ben nog te jong. Of, ik heb geen diploma. Of, nee, je moet gewoon werken met de ingrediënten die er zijn. In die keuken komen bijvoorbeeld allerlei, uit de dorpen daaromheen komt gewoon allemaal eten als gift, als donatie wordt er gebracht. En daar moet die kok wat mee maken. En die kan wel denken van ja, nou ja, ik wil cirkel maken. Maar ja, er zit geen cirkel bij. Nou ja, er is er geen cirkel bij. Dus moet je het doen met wat er is. En dat is dus in die zin een belangrijke tekst voor Bernie Glassman. Maar ook wel voor ons en ook wel in die verlichtingsgeest. Geen excuses. Maar we moeten het gewoon zo goed mogelijk doen met de situatie die we hebben. En daar moeten we creatief mee omgaan. En daar moet je zeg maar wat van maken. En daar liggen de mogelijkheden. Ja. Die verlichtingsgeest. Dus het is een heel belangrijk stuk. Is nog niet zo simpel. Er worden hier een aantal stappen genoemd die best wel lastig zijn. Er wordt in eerste instantie gezegd, probeer om te beginnen iets van liefdevolle vriendelijkheid. Dan hebben we het nog bij lange na niet over verlichtingsgeest, maar probeer eens te kijken of je op een of andere manier vriendelijk kan zijn tegen de mensen om je heen. Een klein beetje gevoel voor sympathie voor de mensen die je op straat tegenkomt, de mensen die je het verkeer tegenkomt, de mensen die je aan de telefoon krijgt, de mensen die je een e-mail sturen, ook al zijn het misschien hele vervelende e-mails, ook al zijn het vertegenwoordigers waar je niet op zit te wachten, ook al zijn het mensen aan een loket waar je eigenlijk niet geholpen wordt, ook al, nou ja, is het de politieagent die jou een bekeuring geeft voor het uitrijden. Dat is best al wel lastig, dat hele stuk liefdevolle vriendelijkheid en een beetje het idee van gelijkmoedigheid. Dat we niet meer alle kanten opvliegen en dat we een soort welwillendheid krijgen om te beginnen naar de mensen om ons heen. Dan is het nog helemaal niet direct zo dat wij ons leven voor die mensen in willen gaan zetten, maar dan gaan we ze in ieder geval proberen niet meer te schaden. En we stappen daarmee ook langzaam maar zeker terug uit ons egocentrische gedrag. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Wij vinden onszelf natuurlijk vaak het belangrijkste van de hele wereld. En de andere mensen komen dan daarna. En op het moment dat je kan, dat je het zo voor elkaar kan krijgen dat we gaan denken van ja, maar we zijn ook allemaal belangrijk. Dan zal je zelf dus ook in je eigen belang en bereid moeten zijn, noodgedwongen, om daarin stapjes terug te doen. Dus je zal wel eens wat moeten slikken, wat je anders niet zal slikken. Je zal wel eens dingen tegenkomen die je niet zo leuk vindt. Je zal wel eens water bij de wijn moeten doen. Je zal wel eens ongelijk krijgen. Er zullen wel eens voorstellen aangenomen worden waar je niet zo blij mee bent. Het is ook allemaal een oefening om wat meer gelijkwaardigheid krijgen tussen de persoon die wij ik noemen en de rest van de wereld. Die ik die wordt langzaamaan wat van de eerste plaats gedrongen en de rest van de wereld komt wat meer in beeld. Dan hebben we het nog niet direct over verlichtingsgeest en al zeker nog niet over spontane verlichtingsgeest, maar als we toch ergens moeten beginnen, begin dan met een soort vriendelijkheid naar je omgeving toe. Dat wil niet zeggen dat iedereen altijd maar gelijk moet krijgen van je. Dat wil ook niet zeggen dat je over je heen moet laten lopen. Dat je niet op kan komen voor je eigen belang. Maar zonder de emotie van ik en ik ben heel belangrijk en ik wil het zus en ik wil het zo en ik wil om 8 uur eten en ik wil, nou ja, al die dingen die ik altijd wil. Ja, en het idee is dat als je dat in meditaties en gedurende de dag steeds meer tegen het licht houdt, dat er dan op een gegeven moment ook zicht komt op het belang van de ander en ook op de positie van de ander. Dat je ook dingen in andere mensen gaat zien die je misschien daarvoor helemaal nooit zag. En denk van ja, verdorie. Het is natuurlijk ook zo, als die andere mensen een beetje beter zien, dan snap ik eigenlijk ook wel dat ze een bepaald belang hebben. Ook komt mij dat misschien niet zo goed uit, maar dan snap ik ook wel dat zij inderdaad hun auto graag voor de deur willen parkeren. Of we hebben achter de winkel hebben we altijd gedoe over de parkeerplaatsen. En ik denk, ik heb een eigen parkeerplaats, dat denk ik. Het staat ook in mijn huurcontract, dus dat denk ik dan ook, dat ik daar recht op heb, op die parkeerplaats. Maar dan zijn er allerlei mensen aan het werk en die storen zich daar helemaal niet aan. Die trekken die ketting opzij en die zetten hun bestelbusje daar neer, want die moeten dan aan het werk. Maar dan heb je al zo'n soort dilemma waar je enorm veel wijzer van kan worden. En op een gegeven moment, zolang je boos bent, blijf jij de belangrijkste en hebben die andere mensen ongelijk en moeten die andere mensen weg, want het is jouw plaats en je zal alles verzinnen tot met het huurcontract om aan te tonen dat het jouw plaats is. Op het moment dat je dat allemaal met rust kan laten, wat kan laten zinken, kun je ook iets beter zien van jeetje, je zal hier toch maar in de stad moeten werken en nergens je auto met je gereedschap en je materiaal ergens kwijt kunnen. Dat is toch ook echt verschrikkelijk. Terwijl ik heb alleen maar een klein tasje. Ik kan bij wijze van spreken best mijn auto een kwartier verderop neerzetten en ik kan wel naar de winkel lopen. Voor mij eigenlijk helemaal niet zo'n overkomelijk probleem. En voor die andere mensen is het eigenlijk ontzettend lastig elke dag weer. Je zal hier maar in de stad bij wijze van spreken moeten verhuizen. Of met een vrachtwagen spullen moeten leveren. Dat soort dingen. Dat komt dan langzaamaan in beeld op het moment dat die liefdevolle vriendelijkheid ook een beetje in beeld is. En dat je die emoties een beetje kan, nou, een beetje kan temperen. dan kun je vervolgens die kunstmatige verlichtingsgeest gaat proberen om iets goed te doen voor die andere mensen. Kan ik die andere mensen misschien helpen ergens mee? Dat ga je proberen te bedenken. Het is nog helemaal niet spontaan. Maar je gaat erover nadenken. Denk, nou, misschien kunnen we een oplossing bedenken waar je wat aan hebt. Of misschien is het wel een idee om dat zus of zo te doen. Of kunnen we iets afspreken waar de ander wat aan heeft. Die kunstmatige verlichtingsgeest, het idee dat andere mensen ook gelukkig willen zijn. En het feit dat jij je daarvoor in wil spannen. Het feit dat jij daar een bijdrage aan wil leveren. Dat moet ook langzaamaan groeien. En als dat voldoende, zeg maar, eigen wordt, dan krijg je op een gegeven moment, en kan je bij jezelf op een gegeven moment ook wel zien en merken, dingen die je automatisch doet, zonder dat je er nog over na hoeft te denken. Dat je denkt, ja, het komt eigenlijk ook niet meer in me op om bij wijze van spreken voor te dringen bij de Albert Heijn. Het is heel komisch dat als ik dat iemand zie doen, dat ik dan helemaal verbaasd ben en te denken, hé? Oh ja, ja, dit kan natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die zichzelf op die manier heel erg belangrijk vinden. En als ik dan eerlijk ben, denk ik, ja, dat deed ik eigenlijk vroeger, 10, 15 jaar geleden ook wel. Maar het is toch komisch om te zien dat ik dat nou eigenlijk niet meer zo gauw zou doen. Of eigenlijk dat het niet meer in me opkomt. Dat je op een gegeven moment gaat merken, als je jezelf gaat evalueren, dat er toch dingen veranderd zijn naar andere mensen toe. Hoe je andere mensen benadert, hoe je mensen aanspreekt, wat je zegt. En soms ook hoe je achteraf over dingen nadenkt. Want als ik het voor mezelf heb, ik schiet natuurlijk nog wel eens uit de slof. Maar dan heb ik daar toch wat makkelijker spijt van achteraf. Of ik evalueer dat wat makkelijker. Denk van, oh ja, nou, dat verdient niet helemaal de schoonheidsprijs vandaag. En gaan we dat morgen proberen beter te doen. Op het moment dat je dat heel erg probeert, dan ga je volgens de Mariana traditie bezighouden met de 6 perfecties. De 6 perfecties zijn eigenlijk 6 soorten beoefeningen die de bodhisattva, degene die zich voor anderen inspant, die de bodhisattva doet, in eerste instantie bewust, kunstmatig en later steeds spontaner, omdat het meer eigen wordt. 6 perfecties waar de bodhisattva zich in gaat proberen te beoefenen. Als je dat heel serieus op wilt pakken, dan kun je daarvoor de bodhisattva gelofte nemen. Dan kan je beloven ten opzichte van een spirituele leraar, dit ga ik echt proberen te doen. Ik ga echt dat pad op, dat Mahayana pad op, en ik ga mij oefenen in die 6 perfecties. Dat wil nog niet zeggen dat we daar perfect in zijn. Maar dat is wel dat we steeds kijken of we daar perfecter in kunnen worden. Die 6 perfecties zijn vrijgevigheid. Dus dat gaat ook tegen de gehechtheid in. Niet alleen gehechtheid aan spullen of geld. Ook gehechtheid aan tijd bijvoorbeeld. Vrijgevigheid kan ook zijn dat je de tijd neemt voor iemand. Vrijgevigheid kan ook zijn dat je iemand een soort bescherming of veiligheid biedt. Vrijgevigheid kan ook zijn dat je iemand een lift geeft ergens naartoe, bij wijze van spreken, ergens wel heen wilt rijden. Vrijgevigheid kan ook zijn dat je iemand wel wilt laten logeren, bijvoorbeeld bij jezelf thuis, onderdak biedt. Allerlei vormen van vrijgevigheid, maar ze hebben allemaal als kenmerk dat het ego altijd een beetje afbreekt. Jij bent niet, zeg maar, de belangrijkste persoon, maar de ander wordt belangrijker. En ik ga de ander spullen, geld, tijd, whatever. Je hebt mensen die bijvoorbeeld aan tafel altijd zelf het grootste stuk taart willen, maar je kunt het ook omdraaien. Je neemt zelf het kleinste stuk taart en het grootste stuk taart of het lekkerste stukje of weet ik wat. Dat ga je aan andere mensen aanbieden. Als je dat heel bewust doet, dan ben je bezig met die eerste perfectie. De tweede perfectie is morele zelfdiscipline. Dat je goed bij jezelf oplet van, ben ik bijvoorbeeld aan het, met welke motivatie doe ik dingen? Ben ik de boel hier aan het bedriegen en aan het liegen in eigen belang. Nou ja, ik had bijvoorbeeld daarin zelf vanmorgen weer een aardig dilemma. Ik had iemand van de Nuon op bezoek voor een nieuw energiecontract. En die zit in de winkel en die is op zijn iPad aan het invullen. En die zegt, nou, ik kan ook, jouw privéadres kan ik ook gewoon op de zaak zetten. Dan heb je gewoon een veel gunstiger tarief. Dat doen we gewoon net alsof dat ook een bedrijf is. Dan zit je al in zo'n dilemma van morele zelfdiscipline. Doe ik dat wel, doe ik dat niet. Het is heel verleidelijk om dat wel te doen. Is het heel erg, is het heel slecht? Ik weet het niet, maar het is zo'n dingetje. Het is niet dat de wereld daarmee gered wordt, maar het zijn wel, als je als bodhisattva die zes perfecties wilt beoefenen, zijn het wel van die dingen waar je eventjes een paar meditaties aan kunt besteden, zo van, hoe zit dat? En het is niet goed of slecht. Het is niet dat ik mezelf nou wel of niet goed wil praten of mezelf een schuldcomplex aan wil praten. Daar gaat het niet om. Het gaat om bewustzijn. En op een gegeven moment dan is het zo helder dat het helemaal geen dilemma meer is. Met een heel aantal dingen is dat natuurlijk dan op een gegeven moment helemaal geen dilemma meer. Als je bepaalde vragen voorgelegd wordt. Maar met een aantal kleine dingetjes blijft het natuurlijk altijd zo van, ja, misschien toch wel aantrekkelijk. Dus dan vraag je van, mag dat? Nou ja, dat mag niet, maar er is toch niemand die dat verder merkt. Oké, nou ja, dan zit je al in zo'n soort schema gebied. Om een voorbeeld te geven van morele zelfdiscipline. Morele zelfdiscipline.
Wat heb je nou gedaan?
Ja.
Wat een verbetersverhaal.
Ik heb het wel gedaan.
Wow. Ja.
Dat is toch leuke filiatie erbij is te hard.
Ja, filiatie. Nou ja, ik kon het goed praten, tussen aanhalingstekens, door te zeggen dat het bedrijf officieel bij de Kamer van Koophandel ook op mijn privéadres ingeschreven staat.
Oh ja. Ja, ja.
Maar ik weet, het is een slechte discussie. Ja, nou, morele zelfdiscipline. Nou, je ziet, die perfectie is nog ver te zoeken. Geduld. Oefenen in geduldig zijn. Ja, blijft ook een lastig ding. Vooral ook, ja, iedereen heeft natuurlijk gewoon van die privé situaties. Voor mij ook is heel veel oefenmateriaal ligt in die winkel. Dus dat is mijn dagelijkse oefenterrein. Nou, daar kan ik best wel heel veel oefenen met geduld. Vooral bijvoorbeeld vorige week toen de Ziggo een nieuwe aansluiting moest doen. Die zou komen tussen, ik had gezegd, kom dan op maandagmorgen voordat de winkel open is. Want het is heel lastig, de pin moet eraf, de e-mail moet eraf, alles moet eraf. Heel lastig als dat tegelijkertijd met de klanten gebeurt. Dus ik wil dat graag dan voor ene geregeld hebben. Oké. Ik krijg op een gegeven moment 2 weken van tevoren een brief. We komen, de monteur komt tussen 8 en 1. Dus ik op een gegeven moment de Ziggo gebeld. Ik zeg, ja, ik woon in Warfhuizen. En als ik dan om 8 uur 's morgens in de stad moet zijn en de winkel gaat pas om 1 uur open en die monteur die komt pas om 12:30 bij wijze van spreken, dan zit ik daar uren niks te doen. Kan ik niet iets preciezer, zeg maar, te horen krijgen wanneer die monteur dan komt, of die om 11 uur komt of om 8 uur. Ik wilde wel om 8 uur zijn als die monteur er ook is, maar ik wilde eigenlijk niet om 8 uur zijn als die monteur pas om 12:30 komt. Nou, daar konden ze nog niet zo heel erg veel van zeggen op dat moment. Maar ik moest dan een paar dagen van tevoren bellen. Dan zou de planning wel rond zijn. Nou, dat was al heel veel gedoe om zo'n Ziggo te bellen. En dan u komt in de wacht en druk 1 voor een afspraak en 2 voor technische problemen. En uiteindelijk kom ik dan iemand spreken en die zegt, ja, maar wie heeft u dat nou verteld? Wij maken die hele planning verder niet. Het zijn gewoon monteurs die door ons ingehuurd worden. Daar gaat Ziggo verder helemaal niet per se over die dagplanning. En dat weten wij gewoon niet. U wilde graag voor openingstijd wilde u graag die aansluiting. Nou, dan moet u ook maar zorgen dat u er tussen 8 en 1 bent. Ik was al een klein beetje geïrriteerd toen op dat moment. Maar goed, ik dacht, ja, waarom hebben ze dat 2 weken geleden dan niet gezegd, weet je wel. Maar ja, oké. Dus ik dacht, nou ja, het is niet anders, ik zal er om 8 uur zijn. Dus ik zat er om 8 uur in de winkel en genoeg dingetjes te doen op zich genomen. En ik krijg om 12 uur een telefoontje van de monteur. Van, ja, ik ben nog even bezig. En het wordt waarschijnlijk 1 uur of 2 uur dat ik er ben. En toen begon ik al echt gestrest te raken. Mijn geduld was eigenlijk al helemaal op. Want ik dacht, shit, ik zit hier daar alleen in die winkel. Die klanten die zijn er allemaal. En dan komt die monteur en die gaat de pin eraf gooien en weet ik wat. Het was heel erg moeilijk om mijn geduld te bewaren op dat moment. Ja, en ook dat... Als je me nou weer een gewetensvraag wil stellen, ook dat is niet helemaal perfect gelukt, ja.
Nee.
Maar goed, er zijn geen doden gevallen. We hebben elkaar de hand geschud. En nou ja, oké. Maar dat zijn dus van die oefeningen die iedereen denk ik in zijn leven mee kan maken. En die je op kan pakken en die je tegen het licht kan houden. Waar je op kan reflecteren op jezelf en waar je... Ja, ook mee moet dealen. Je bent ook niet verder dan je bent. Weet je, op een gegeven moment, dan is je geduld ook op. En dan kan je wel denken, ja, dat is niet goed. Nee, het zou misschien best wel fijn zijn als je nog meer geduld had. Maar je hebt op dat moment toch eigenlijk gewoon niet nog meer geduld. Dus ja, dat zijn oefensituaties waar je als bodhisattva, ja, kijk, je wilt ze nodig voor alle voelende wezens die verlichting bereiken. Maar die monteur die hoorde er even op dat moment voor mij niet meer bij. Bij wijze van spreken merk je al. Weet je. Je merkt al van mijn belang in de winkel is belangrijker dan zijn belang. En hij had bovendien natuurlijk ook nog niet eens zijn eigen belang. Maar het was nog het belang van de klant die daarvoor kwam. Weet je wel. En ik weet helemaal niet wie dat was. Maar ik denk al bij voorbaat zonder dat ik het weet. Mijn belang is belangrijker dan die andere klant. En dan had hij het beter moeten plannen of weet ik wat. Ik wil hier niet wachten. Maar allerlei... Dingen die door je hoofd spoken. Dat bodhisattva pad is ook veel meer een confronterend pad. Het is veel meer de boeddhistische beoefening in de wereld, in de maatschappij. Het is veel minder gaan zitten mediteren in een grot op een kussentje, waarin er verder niet zo heel veel om je heen gebeurt. Het is veel meer inderdaad de stress van de monteur van de Ziggo, de telefoontjes die je moet doen, met de keuzemenu's, het verkeer, de geldproblemen, de belasting, dingen die niet gaan zoals je wil. Daarmee dealen. Dat is veel meer dat pad van de verlichting ook voor anderen. En ook voor anderen, die verlichtingsgeest dat we het allemaal doen voor anderen, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. En zo'n kapper kan best wel zeggen, dat is een superieure motivatie. Ja, dat is ook zo, zeker. Maar het is ook wel ontiegelijk moeilijk. Het is veel moeilijker, inderdaad, om vriendelijk te zijn tegen de ziggo-monteur die een uurtje te laat komt, dan gewoon op je kussentje, zeg maar, in je meditatiekamertje de rust en je gemoedsrust te bewaren. Dus vergis je niet, het ligt echt, zeg maar, op straat, op je dagelijkse bord, die beoefeningen. En het is heel erg de moeite waard, maar het is ook echt een dagelijkse uitdaging. Het is een dagelijkse, hoe zeggen ze dat tegenwoordig zo mooi? Ze zeggen niet dat het een probleem is, maar... Een kans, een dagelijkse kans. Dat is het. Nou ja, en dat is het ook. En hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Maar je moet ook jezelf inderdaad eerlijk in de spiegel kijken zonder te oordelen van nou ben ik heel slecht. Of oh, wat heb ik het goed gedaan. Nee, je moet er ook een beetje om kunnen lachen om zo'n dag waarin dan van alles nog wat weer gebeurt. En je moet de moed niet verliezen, je moet het de volgende dag weer opnieuw blijven proberen. Eventueel excuses aanbieden, dingen goed proberen te maken die verkeerd gegaan zijn. En de rest dan ook inderdaad weer een beetje loslaten. En nieuwe dag, nieuwe kansen. En we blijven gewoon voortgaan op dat pad. Het idee toch dat je jezelf daar wel in ontwikkelt en dat je dingen beter probeert te doen. En dat het op een gegeven moment ook spontaner gaat en dus makkelijker gaat, ja... En dat je dan dus ook veel meer en een vriendelijker en een makkelijker en een waardevoller persoon bent voor je omgeving. Ja, dat spreekt mij nog steeds wel aan. Enthousiaste volharding hoort daar dus bij. Want Het is makkelijk om een paar weken of een paar dagen zeg maar iets met volle energie te gaan doen. Maar dit is echt een heel langdurig pad. Het is heel erg hardnekkig, die egocentrische houding van ik ben belangrijk. Jantra is de belangrijkste winkel en Ziggo moet gewoon zorgen dat Jantra niet hoeft te wachten op Ziggo. Om dat eruit te krijgen, dat eigen belang. En om dat altruïsme erin te krijgen, dat je geduld hebt voor anderen, dat je de ander ziet. Dat ik die monteur überhaupt zie, bij wijze van spreken. Dat ik snap dat het ook gewoon een stressbaan is die hij heeft. Hij moet ook zijn autootje ergens kwijt waar hij dan weer een parkeerbon krijgt. En hij komt altijd bij klanten die altijd haast hebben en die... Nou, dat ik dat überhaupt zie, dat ik hem ook zie als persoon, bij wijze van spreken, die ook ergens nog zijn kopje koffie moet hebben en een boterhammetje tussendoor. En ja, dat is al een hele, dan gaat er al bijna een wereld open, merk ik zelf. Want heel vaak merk ik ook dat ik het niet eens zie. Dat ik het eigenlijk zo narrow-minded geworden ben, dat mijn eigen belang zo... Wij spreken op de voorgrond, is dat ik gewoon helemaal de ander niet meer als gelijkwaardig zie. Dus dat zijn we aan het proberen, maar dat vraagt heel veel enthousiaste volharding. Niet alleen volharding, niet alleen volharding als een opgave van, nou moet het weer. Nee, bodhisattva gedrag is eigenlijk ook met een bepaald soort trots, met een bepaald soort enthousiasme, met een bepaald soort energie. Het is niet van, nou dat moet dan maar. Nee, we gaan er tegenaan. We gaan het weer proberen vandaag. We gaan het weer proberen zo goed mogelijk te doen. En we accepteren ook dat we nog helemaal bij lange na niet perfect zijn. In al die 6 gebieden niet. Niet qua geduld. Niet qua vrijgevigheid. Niet qua morele zelfdiscipline. Ook niet qua enthousiaste verharding of meditatieve absorptie. En ook niet op het gebied van wijsheid dat we zoveel inzicht al hebben. Nee, we zijn helemaal niet perfect. En toch gaan we het elke dag zo goed mogelijk proberen te doen. Dat is de ware motivatie van het Mahayana pad. En dat ligt dus op straat en dat ligt in je dagelijks leven, in je gezin... Op school, op je werk, in het verkeer, bij de supermarkt, aan de telefoon. Dat zit eigenlijk niet in de tempels. Dat zit niet op je meditatiekussentje. De meditatiekussentje helpt wel om te kunnen reflecteren en een moment van rust te creëren. Maar zodra je de deur uitstapt, dan komt het er eigenlijk op aan. En op het moment dat dingen tegenzitten, dan komt het er dus eigenlijk op aan. Op het moment dat je moet wachten, in de rij moet staan... Dat iemand iets tegen je zegt wat je niet zint. Dat dingen tegenvallen. Dan is het eigenlijk de proof of the pudding. Dan ga je zien op een gegeven moment hoe ver je bent. En we mogen best ook van onszelf zeggen dat we helemaal op een aantal terreinen nog niet zo verschrikkelijk ver zijn. Dat is helemaal geen punt. Het gaat er niet om, het is geen wedstrijd. Het gaat er niet om de beste te zijn. Maar het gaat om enthousiaste volharding door te gaan. Als je tenminste dat spirituele pad kiest en daar helpt, dat moet ik dan toch wel zeggen uit eigen ervaring, wel die bodhisattva gelofte bij. Op het moment dat je iets belooft en op het moment dat je dat doet op een manier die betekenis heeft, dan is het ook iets, al die beloftes en die geloftes, net zo goed als officieel boeddhist worden, is zo'n bodhisattva gelofte ook, is toch een soort stok achter de deur, toch een soort stevigheid, dat je, oké, ik ben het misschien alweer bijna een paar dagen kwijt, of 2 weken kwijt, maar ik heb het beloofd, het is een gelofte, we gaan er gewoon weer voor, we gaan gewoon door op die manier. Enthousiaste volharding, ja, dat is dus wel nodig. Meditatieve absorptie, dat is absorptie, een soort contemplatie, een soort rust, is nodig om de dagelijkse hectiek, om van de dagelijkse hectiek ook weer te kunnen leren. Die dagelijkse hectiek die vraagt een soort continu reageren en een continue actie, waardoor je eigenlijk in de praktijk zo weinig tijd hebt om te reflecteren. En wil je echt baat hebben van dat pad, dan is het goed om zeg maar, leermomenten in te bouwen. In feite zijn die meditatieve momenten de leermomenten. Want dan kijk je, bij wijze van spreken, die film terug. En dan zie je opeens wat je gedaan hebt, waarom je de dingen gedaan hebt, waar je uit de bocht schoot, wat je aardig of goed gedaan hebt. En dat is het leermoment. Dus meditatie speelt wel een rol in dat hele bodhisattva pad, maar als, als moment van reflectie. 'S morgens begin je met je motivatie. Ik zie die dag al voor me. Ik weet al dat de Ziggo gaat komen. Ik heb die stress eigenlijk al een week van tevoren met al die telefoontjes gehad. Ik ga zitten 's morgens vroeg en ik neem me voor, oké, ik ga proberen deze dag, en ik zie het al voor me, ik zie de bijl hangen, maar ik ga toch proberen deze dag op die en die manieren goed te doen. En halverwege de dag verlies ik het weer, maar ik probeer het toch 's morgens gewoon met de goede motivatie en de goede intentie te beginnen. Aan het eind van de dag kijk ik terug en dan zie je natuurlijk vaak wel duidelijk plusjes en minnetjes. En dan hou je dat tegen het licht en je doet er verder niet veel mee. Dat gebeurt eigenlijk vanzelf, want je weet het eigenlijk ook allemaal al wel. En je laat het weer los in die motivatie. Je komt weer terug bij jezelf. Het is allemaal zoals het is. Het is ook allemaal betrekkelijk. We doen ons best, maar het is toch relatief. Het is ook allemaal heel tijdelijk. En toch is het ook heel belangrijk. Zo'n soort verhaal maak ik daar dan uiteindelijk van. Zodat alles weer op zijn plek valt en ik ook een beetje rustig kan slapen. Al met al heb je daar ook een bepaalde dosis wijsheid voor nodig. Want zolang ik denk dat mijn eigen belang heel belangrijk is en dat niet kan relativeren, dan wordt het nooit wat natuurlijk met die bodhisattva beoefeningen, met die 6 perfecties. Dus die wijsheid, de wijsheid die dadelijk in het laatste hoofdstuk aan bod komt, de wijsheid van de leegte, dat dingen relatief zijn, dat dingen niet alleen maar op één manier bestaan, dat er niet één waarheid is en dat dat mijn waarheid zou moeten zijn, maar dat er gewoon, ja, dat het één organisch geheel is, dat die monteur ook is zoals die is, omdat ik ben zoals ik ben. Want wij zijn in feite natuurlijk ook een soort interactie met elkaar. Op het moment dat ik zagrijnig ben, krijg ik van die monteur niks meer gedaan, en op het moment dat ik aardig ben, krijg ik van de monteur veel meer gedaan. En zo spelen wij eigenlijk een soort dans met elkaar, waarin wij allebei gewoon onze eigen partij dansen. Maar we hebben elkaar daarin wel nodig. Die monteur die heeft mij nodig, want anders heeft hij geen werk en geen baan. Maar ik heb die monteur nodig, want ik krijg het nooit voor elkaar, dat internet, bij wijze van spreken zelf. Dus je hebt elkaar nodig. En dat vergeet je ook wel eens, want je zit in elkaar te kankeren, maar eigenlijk moet je elkaar dankbaar zijn. Hij moet mij dankbaar zijn omdat ik hem betaal. En ik moet die monteur dankbaar zijn omdat hij mijn internet kon maken. En dat hele spel, die wijsheid, dat doorzien, daar over die frustratie heen kunnen stappen, heb je ook nodig om te leren en om stappen daarin te zetten. Dat is eigenlijk gewoon een soort, ja, de wijsheid die het ook mogelijk maakt om daarin te groeien. In dat geduld en in die vrijgevigheid. Ja, dat is dus voor de Tibetaanse richtingen, de Mahayana richting, is dat een heel belangrijke beoefening. Dus in die Tibetaanse traditie is het zo dat je eerst een heleboel bestudeert en hoort over boeddhisme en dan op een gegeven moment toevlucht gaat nemen, op een gegeven moment besluit, ik vind toch dat boeddhisme, ja, dat vind ik wel een richting die ik op wil. En nou, een tweede stap een aantal jaren later kan dan zijn van, ik wil niet alleen maar de stap van het boeddhisme op. Ik heb wel heel veel vertrouwen en waardering in die leer van de Boeddha, maar ik wil ook echt in de praktijk met die 6 perfecties in de maatschappij, in mijn gezin, op school, op mijn werk, in het ziekenhuis, wherever, wil ik aan de gang. Nou, en dan kan je dus eventueel die die bodhisattva gelofte erbij nemen. Je kan overigens die beoefeningen natuurlijk ook prima doen zonder dat je die gelofte neemt. Maar het is met die gelofte wel een beetje zo dat het een extra soort stevigheid geeft. Een extra soort kader geeft. Misschien net zoiets als een trouw. Als trouwen. Of zoiets dergelijks. Nou ja, dat is het verhaal van de tweede hoofdzaak van het pad. Het pad van compassie, waar dus de andere mensen in beeld komen. Ik ben niet alleen bezig om mezelf te bevrijden. Nee, de andere mensen komen, de rest van de wereld komt ook in beeld. En niet op een zielige manier. Dus compassie is echt niet zo van, dat zijn de mensen die het moeilijk hebben, toch allemaal zielig. Het is ook niet medelijden, zeg maar. Het is ook niet sentimenteel. De Dalai Lama zegt zelfs, compassie is wel begrepen eigenbelang. Het is in feite zo, dat als je op een slimme manier een beetje egoïstisch wil zijn, dat je dan juist rekening moet houden met de ander. Nou, dat zag ik met die monteur ook al. Als ik echt alleen maar kortzichtig rekening hou met mezelf, dan zegt die monteur op een gegeven moment, meneer, bekijkt het maar. Maak maar een nieuwe afspraak. En ik ben er even niet. Dus het werkt ook beter. Mijn eigen belang is ook gediend bij het feit dat de ander gezien wordt en de ander gewaardeerd wordt en ik er rekening mee houd dat die ander ook niet wil lijden, niet ongelukkig, niet gestrest wil zijn. En het geldt voor het busje wat op mijn parkeerplaats staat en dat geldt voor eigenlijk voor iedereen. En ik gebruik heel veel eigen voorbeelden, maar iedereen zal gewoon vanuit zijn eigen privé situatie, vanuit zijn eigen werksituatie dit natuurlijk op een eigen manier kunnen invullen. Het is meer om het heel tastbaar en concreet te maken. En om te delen wat mijn dagelijkse beslommeringen en beoefeningen ongeveer inhouden. Dat is dus compassie. En compassie, we vergeten wel eens dat compassie ook eigenlijk begint met zelfcompassie. Er zijn in eerste instantie heel veel boeken over compassie verschenen. En pas de laatste paar jaar, de laatste 2-3 jaar, verschenen de eerste boeken over zelfcompassie. Heel veel mensen hebben ook wel eens de neiging om naar buiten te kijken en eigenlijk te hard te zijn voor zichzelf. Je moet het ook goed kunnen vinden, be gentle with yourself. Before you can be gentle with others. Soms vergeten we dat ook wel eens. Soms vergeten we zelf ook wel eens dat we getraumatiseerde personen zijn, behoeftes hebben die niet vervuld zijn, dat we ook zelf lijden, zeg maar, in de boeddhistische termen. Natuurlijk ook mijn ouders, de kinderen om mij heen, de klanten, de man van de Ziggo, iedereen, anderen ook, maar ik ook. En dat erkennen is toch een belangrijk begin van eerlijkheid ook. En dat straalt ook op een bepaalde manier uit. We hadden het in het begin over het eigen lijden wat je ook ervaart. Wat je ook ervaren hebt of wat je meegemaakt hebt of wat je onderkent. Dat in zekere zin, hoe naar dat ook is, toch wel een soort verrijking in je leven kan zijn. Ook in de contacten naar anderen. Omdat je je voor kan stellen hoe het is. Omdat je je voor kan stellen hoe het is, is het ook, als je niet meer in die situatie zit, nog steeds mogelijk om je ook in te leven in de ander. Dat is ook een van de redenen waarom Bernie Glassman van die retretes doet die hij doet. Hij heeft bijvoorbeeld zo'n street retreat, waarin je dus leeft een weekend, soms iets langer, 3 dagen, als dakloze in een grote stad. Dus je komt bij elkaar. En het eerste is dat je creditcard, je telefoon, je portemonnee en alles inlevert. En je hebt dus eigenlijk al gelijk bijna helemaal niks meer. En het tweede is dat je de opdracht krijgt om een stuk karton te zoeken in de vuilnisbak om de nacht op door te brengen. Oké. Dan wordt het al best wel heavy. En de mensen die het gedaan hebben, ik heb het zelf nooit gedaan, maar de mensen die het gedaan hebben, die zeggen, je gaat de andere mensen zo anders bekijken op dat moment, als je dat een paar dagen gedaan hebt. Gewoon omdat je die eigen ervaring hebt en kan delen met zoveel andere mensen. Dus dat is ook hetzelfde soort als dat je zelf ziekte meegemaakt hebt, sterfgevallen meegemaakt hebt, je baan kwijtgeraakt bent, weet ik wat. Je kan het allemaal, het is niet leuk, maar je kan het allemaal gebruiken en transformeren om er juist voor andere mensen, te zijn, begrip te hebben, een soort connectie daarmee te hebben. Ja. Ja, en dat zijn dan soms ook wel best wel heftige verhalen. Bijvoorbeeld alleen al het feit dat je zo blij bent dat je ergens naar de wc kunt als dakloze. Alleen al dat verhaal zorgt ervoor dat als iemand dat bij mij in de winkel vraagt, dat ik eigenlijk nooit nee durf te zeggen. Ook al, soms heb ik wel eens het idee van, ik weet niet. Maar ja, je zal er maar staan. En ja, je zal maar in de rij staan bij het leger des heils en moeten bedelen, bij wijze van spreken, voor je buskaartje. En inderdaad, 's nachts bang moeten zijn omdat je toch niet lekker slaapt ergens in een park. Omdat je het niet zeker weet of het allemaal te vertrouwen is. Even los van de kou en de regen en andere narigheid. Maar ook wel de goede dingen die die mensen dan meemaken. Ik herinner me nog wel iemand die zei van, ja, ik had na 2 dagen, zo verschrikkelijk veel trek in een kopje koffie. En ik kom bij de McDonald's binnen en ik zeg bij de balie, ik heb geen geld, maar ik heb zoveel trek in een kopje koffie. En ze gaven me zomaar een kopje koffie. Ja, dat zijn wel van die ervaringen en belevenissen die je deelt met grote groepen van de wereld op een of andere manier. Dus je in kunnen leven in de verschillende werelden. Je hoeft het natuurlijk niet allemaal per se zelf te doen. Hè. Je hoeft niet per se altijd heel erg zelf alles mee te maken. Maar het kan een keuze zijn om dat toch eens een tijdje te doen. Of een keer te doen. Het gaat om de connectie. Het gaat om dat de ander eigenlijk een deel is van onszelf. En dat wij verbonden zijn. En dat we daarom ook een gemeenschappelijk belang hebben. En dat we daar rekening mee moeten houden. En dat we niet de hele tijd alleen maar ons eigen belang op de eerste plaats zetten. Dat is compassie. En dat is dus iets anders van, iemand is zielig en ik geef een euro, want hij zit er zo zielig bij op straat. Dat is sentiment. Compassie is eigenlijk geen sentiment. Compassie is ook veel verstandiger. Heeft wel iets meer body, voor mijn gevoel, dan medelijden. Of dan sentiment. Daar wou ik het eigenlijk bij laten voor wat betreft dat tweede hoofdzaak van het pad.
Mag ik nog even wat vragen?
Dus graag.
Hoe vertaal ik de vrijgevigheid van ledematen? Zoals het hier.
De vrijgevigheid van ledematen komt uit spannende verhalen van de Boeddha en ook van bodhisattva's die op een gegeven moment zelfs letterlijk hun ledematen weggaven.
Letterlijk,
ja. En daar zijn dan ook weer hele bizarre verhalen over. Een tijger die heel erg honger heeft en die zijn jongen niet te eten kan geven. En die krijgt dan geloof ik een arm of een been van een bodhisattva, zodat hij weer te eten heeft voor die jongen kan geven. Dat soort dingen. Nee, dat zou ik niet letterlijk nemen. Er wordt ook wel, ook bij die bodhisattva beoefeningen, ook met name als het hierover gaat natuurlijk, wordt ook gezegd, hou je eigen niveau in de gaten. Ga niet meer geld weggeven bijvoorbeeld dan je hebt. En ga zeker geen ledematen weggeven die je hebt. Maar denk aan orgaandonatie.
Ja.
Denk aan iemand die een nier afstaat. Voor een wildvreemde misschien. Daar komt dan ook wel het weggeven van ledematen soms natuurlijk letterlijk toch om de hoek kijken dankzij de medische techniek.
Maar misschien ook gewoon iets voor iemand dragen of omdat je zelf mobieler bent iets voor iemand halen of zo, dat je je lichaam Hij gebruikt hem iets voor een ander te doen.
Ja, maar er wordt wel, in de verhalen is het werkelijk letterlijk afstaan
ja,
van...
Ja, snap ik hoor, ja. Maar ik probeer even een wat makkelijker.
Ja, die is een stuk makkelijker. Ja. Er is een heel bizar verhaal. Van een bodhisattva die op een gegeven moment ook allemaal van dit soort beoefeningen wil gaan doen. En iemand vraagt hem om een oog. Hij is blind en hij zegt tegen de bodhisattva, bodhisattva, je hebt twee ogen, ik heb geen oog, geef mij een oog. Die bodhisattva die gaat die beoefening doen, of die heeft die motivatie, die pakt een oog uit zijn kars en geeft hem aan die andere persoon. En die andere persoon die gooit hem weg op straat en die zegt, je mag niet iets met je linkerhand geven.
Oh. Ja, dat
was een psychopaat. En die bodhisattva moet dan zijn geduld bewaren. En zijn gelijkmoedigheid. Nee, dat zijn hele verstrekkende verhalen. Maar, in de kern, stel jij geeft bij wijze van spreken een long aan iemand die rookt. Hè? Ja, je kan nog best wel soms dingen bedenken die toch een beetje in de buurt komen. Iets geven aan iemand die er niet dankbaar voor is. Dat is best wel heel lastig, want je verwacht eigenlijk toch altijd wel dankbaarheid terug.
Ja, dan kom je weer op het punt, je moet iets geven, dan is het niet meer voor jou. Je hebt er ook niks meer over te zeggen.
Maar hoezeer raakt het je nog? Bijvoorbeeld je geeft... We hadden wel eens een keertje dat we in India bij wijze van spreken het wel eens een keertje gehad. Dan geef je bedelaars geld. Ik heb wel eens een keertje gehad dat de bedelaar zo'n roepie of 5 roepie biljet niet wilde hebben, want er zat een scheurtje in. Je geeft iets en iemand is niet dankbaar. En dat is gek, want je verwacht toch een soort, het is niet echt vrijgevigheid, je verwacht er toch stiekem iets voor terug. Hè? En dan kom je ook weer jezelf soms tegen. Dat je denkt van ja, nou ik vind dat hij daar dankbaar, dat hij mij daar dankbaar voor moet zijn. Ik geef hem dan te benen een 5 roepenbiljet. Hallo. En hij had nog zitten meenken over een scheurtje dat erin zit. Nou, maar je hebt mensen die bijvoorbeeld heel veel zorg krijgen. En helemaal niet dankbaar zijn. Altijd zitten te mopperen. Ze krijgen heel veel mensen die dingen voor ze doen. Maar ze zijn nooit tevreden. Ze zijn... altijd aan mopperen, het is nooit goed. En toch krijgen ze heel veel. Er zijn heel veel mensen die tijd aan ze besteden, die bellen. Ja. Dat vind ik zelf wel best wel heel lastig. Dat je inderdaad toch stiekem in al die vrijgevigheid wel ook iets terug verwacht.
Maar goed, dat vraagt ook je compassie voor mensen die kennelijk ook niet kunnen ontvangen. En die ook niet kunnen geven. He? Mensen die zo ondankbaar zijn, die hebben daar ook een reden voor.
Ja, dat is ook zo. Ja. 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 Maar we kijken dan altijd naar onszelf. Hè. We kijken van, ja, hoe zit dat dan met mij? Hè?
Ja.
Nou ja, ja. Kinderen bijvoorbeeld, oudere mensen, soms echt heel erg onvriend zijn, weet je wel. Dan krijgen ze, want dan krijgen ze niet precies wat ze willen.
Ja.
En dan is het ook weer niet goed. Ja.
Leuk cadeautje voor
ze. Ja, ben je de hele dag met ze bezig, bij wijze van spreken, dan ja.
Hoe zit het met deze uitleg in traditie eigenlijk met de verdiensten? Ik ken het vanuit de kagyu, waar ik me dus voor interesseert, dat het daar heel veel om verdiensten gaat.
Ja, nou ja. Tweelei. In eerste instantie, als het om die dank naar bevrijding gaat, wordt er gezegd, je moet heel veel verdiensten verzamelen. Je moet heel veel verdiensten verzamelen door goed karma te verzamelen, te verrichten. Verdiensten verzamelen om zelf in een betere wereld, in een betere situatie wedergeboren te worden. Of zelfs al in dit leven, zeg maar, richting bevrijding te gaan. Die verdiensten... Die komt in feite in de Mahayana motivatie van het tweede hoofdstuk ook wel naar voren. Alleen wordt die eigenlijk nooit meer genoemd. In feite wordt de verdienste, zonder dat die genoemd wordt, want je doet het daar niet meer voor. Dat is het eigenlijk, je doet het niet meer om je eigen verdienste. Maar in feite, stiekem, wordt je eigen verdienste hartstikke groot. Want je doet het voor heel veel andere mensen.
Maar daar is het zo dat je die verdiensten niet voor jezelf houdt. Die geef je weer weg.
Ja, en dat is in de gebeden en in de motivaties bij de Mahayana altijd zo. Dus je verzamelt heel veel verdiensten. Die verdiensten die probeer je in je eentje te verzamelen. Maar die worden nog veel groter als je dingen voor andere mensen doet. En dan aan het eind van de dag, of aan het eind van de gebeden, dan draag je al die verdiensten op. Die geef je eigenlijk denkbeeldig weg. Die sta je eigenlijk af voor het welzijn van iedereen. Dus jij verzamelt ze. En je stelt ze ter beschikking. Jouw positieve energie, jouw verdiensten stel je ter beschikking voor het welzijn en geluk van alle voelende wezens.
Oké, maar ik zie het. Ik vind het inderdaad niet echt weer terug.
Nee. Nou, je kan het. Ik weet het niet precies. Ik zal eens even kijken. Je kan het soms in het boek terugvinden, omdat het boek vaak begint met iets van een motivatie. Waarom heb ik dit boek geschreven? Waarom schrijft zo'n kappa dit boek? Waarom is het commentaar erop gedaan? Soms, waarom heeft de vertaler dit vertaald? En aan het eind van het boek staat dan: mogen alle positieve verdiensten die door het luisteren naar dit onderricht, bij wijze van spreken, gecreëerd zijn, of door het lezen van dit boek, of door het schrijven van dit boek, of weet ik wat, ten goede komen aan alle voelende wezens. Dus in dat boek zit het daar altijd tussenin. En zo kun je in feite ook eigenlijk in kleinere stukjes kun je dat voor jezelf ook doen. Dus je kan je dag ook zo beginnen en je kan je dag ook zo afsluiten. En je kan in feite eigenlijk elk stukje onderricht kan je ook zo doen. Dus traditioneel is het eigenlijk zo in zo'n Tibetaanse tempel in ieder geval. Je begint met gebeden waarbij je verzoekt om onderricht. Je stelt opnieuw je motivatie vast. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom zijn we hier? Laten we nog even herinneren waarom we dit doen. Waar we eigenlijk naartoe willen. Dan gaan we die gebeden doen, of die puja doen, of dat onderricht doen, of wat je dan aan boeddhistische beoefening doet. Aan het eind sluit je het af. Er wordt wat de dank gezegd. Soms wordt er een gebed gedaan voor de leraar. Lang leven van de leraar soms. Of voor de traditie, of voor het voortbestaan van de boeddhistische leer. Daar wordt het ook wel vaak aan toegewijd. En dan wordt die positieve energie wordt aan het universum eigenlijk teruggegeven. Met het doel voor het welzijn van alle voelende wezens. Maar klopt, dat staat hier niet per se, omdat wij dat hier ook eigenlijk in het Vipassana-centrum nooit heel erg op een formele manier doen. Maar strikt genomen, in het formele boeddhistische onderricht gaat het eigenlijk altijd wel zo. Dus je gaat van tevoren nadenken, waarom doe ik het? Dan doe je het. En dan wijd je, zeg maar, je stuurt die positieve energie, die geeft je een bepaald label, een bepaalde richting mee. Zodat die ook niet verloren gaat. Zodat die daar ook, zeg maar, aan bijdraagt. Komt op de juiste karma rekening terecht, zeg maar.
Ja, die vind ik wel grappig.
Ja. Ja.
Maar bedankt.
Oké. Okay.
Ik heb niet heel erg, dan ga ik nu met een bepaalde bus halen, want dan sta ik net heel lang te wachten.
Nou, lijkt me een hele goede reden.
Ga ik wel even bij de bus zijn.
Ja. Sturen wij iedereen nog even een mailtje ter herinnering van de nieuwe datum? 28e dus, hè?
Dat je dus een mailadres hebt.
Oh ja, dat was nog niet zeker. Nou ja, goed, de 28e in ieder geval, hè?
Ja. Als mensen een mailtje willen, check even of je op de lijst op de weg van Ben.
Ik wou wel nog even die 5 minuten doen, even los van de bus. Doe ze de groeten aan de chauffeur. Ja, jullie hebben elkaar nodig, anders kom je niet thuis.